Ik wil u meenemen naar een onderwerp wat mij erg bezighoudt. En dat gaat over dienstbaarheid. En dan bedoel ik dienstbaarheid natuurlijk ook, zoals net werd gezegd, in hele praktische zin. Mensen die zich dienend opstellen, praktisch. Maar ik wil het wat verder doortrekken. Je kunt ook dienstbaar zijn in voorbeden. Je kunt ook dienstbaar zijn in geestelijke strijd. Dus het is een breed verhaal. Allereerst, het geneesmiddel tegen egoïsme is dienstbaarheid. Nederige mensen zijn vaak degene die zich het meest dienstbaar opstellen. Alleen de vraag rijst dan meteen, hoe ziet eigenlijk een nederig mens eruit? Nou, een nederig mens die denkt in de eerste plaats aan anderen en niet aan zichzelf. Paulus die schrijft in Filippenzen 2 vers 5 en 6. En dan zegt hij dat we de gezindheid van Jezus moeten hebben, die in de gestalte van God is gekomen tot ons. Nou, de gestalte van God heeft niks te maken met vorm of afmeting, maar de gestalte van God is een uiterlijke omschrijving van een innerlijke natuur. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, Jezus dacht niet aan zichzelf, hij dacht niet aan het feit dat hij aan God gelijk was en is, maar hij dacht aan ons. Hij hield zijn voorrechten ook niet voor zichzelf, maar hij wilde ze met ons delen. Nou, dat is de gezindheid van Jezus. En als je dat tegenoverstelt, Satan, de duivel, dan zie je dat Satan bijvoorbeeld wilde niet alleen schepsel zijn, maar hij wilde gelijk worden aan de schepper. En Jezus daarentegen wilde als schepper gelijk worden aan het schepsel. En de nederigheid van Jezus versloeg ook op die manier de hoogmoed van Satan. Eigenlijk als je kijkt naar de eerste mensen, Adam en Eva, dan zie je ook al dat ze behoorlijk ikgericht bezig zijn. Ze zijn bezig met, we willen graag worden als God. Als we nou eten van de vrucht van die boom, dan zullen we volgens die slang gelijk zijn aan God, kennende goed en kwaad. Dus ook Adam en Eva waren ikgericht en niet zozeer dienstbaar meer naar de wereld zelf toe. Dus je hebt een dienstbaarheid die zijn basis vindt in nederigheid. Maar je kunt ook dus dienstbaar zijn, praktisch, maar ook in bijvoorbeeld, zoals ik al zei, voorbeden. Als ik denk aan Abraham, dan zie ik hoe Abraham daar voorbeden doet voor Sodom en Gomorra en natuurlijk ook voor Lot en zijn gezin. En dan zie ik eigenlijk iets heel moois. Dan gebeurt er dit. Abraham begint met een groter aantal, als er nu nog 50 zijn, gelovigen in Sodom en Gomorra. En dan gaat hij steeds lager zitten. We hebben die vinylgrammofoonplaten nou weer terug. En vroeger zeiden we altijd, hij gaat door tot het gaatje. En dat zie je bij Abraham ook een beetje. Hij gaat door tot het gaatje, tot hij bijna zegt, nou ja, durf ik nou nog verder te gaan? Ben ik al niet te ver gegaan? Abraham doet voorbeden voor Sodom en Gomorra en voor Lot. En hij gaat er lang mee door. Als ik kijk naar Mozes, dan zie ik een man die eigenlijk wat mij betreft een van de mooiste gebeden van voorbeden heeft uitgesproken in de hele Bijbel. Want wat zegt hij? Als antwoord op wat God zegt, of eigenlijk stelt hij een vraag, hij doet een voorstel. Als God zegt, ik ben het hele volk Israël spuugzat. Ik heb er geen zin meer in. Altijd maar klagen, altijd maar mopperen. Ik verdelg ze allemaal. Dan staat Mozes op en hij zegt, God, als u dat doet, dan zullen alle omringende volkeren zeggen, die God van Israël kon het zeker niet, hè? Het hele zaakje moest omkomen in de woestijn. Hij zag geen kans om ze er doorheen te leiden. En dat vind ik mooi. Hij werkt op het eergevoel van God. Dat is een bijzondere voorbeeld, hè? Op het eergevoel van God werken. En weet je wat God doet? Die zegt, oké, dan verhoor ik dat gebed. Dan beginnen we maar weer overnieuw. Met hetzelfde volk. En God opnieuw geeft het volk weer mogelijkheden. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de jonge Samuel. Weer een heel ander voorbeeld. De jonge Samuel die op een gegeven moment een stem hoort in de nacht en geen idee is wie dat is. En dan zegt Eli tegen Samuel, als je die stem nou weer hoort, dat is God. En dan moet je zeggen, spreek Heer, uw knecht hoort. Dus Eli stelt zich dienstbaar op ten opzichte van Samuel. Samuel, luister. Als je die stem weer hoort, moet je zeggen, spreek Heer, uw knecht hoort. Ik vind dat mooi. Dat is heel anders dan wij vaak. Wij zeggen altijd, hoor Heer, uw knecht spreekt. Maar hij zegt, nee, ik spreek genoeg. Heer, ik wil luisteren naar uw stem. Eigenlijk is dat een mooi principe. Kijk, wij hebben bidstonden, maar we hebben geen hoorstonden. Dat is eigenlijk heel vervelend. We bidden wel, en dat is mooi, maar we nemen vaak geen tijd om te luisteren. En als ik zo naar jullie kijk vanmorgen, dan denk ik, jullie zijn echt prachtige mensen. Allemaal mooi gemaakt. 1 mond, 2 oren. Mooi. He, je moet er niet aan denken dat het andersom zal wezen. Nee. Dan klets je uit je nekken. Daar moet je ook niet aan denken. He? Dus heel mooi gemaakt. En Jacobus zegt het ook. He? Snel om te horen en langzaam om te spreken. Hoe vaak luisteren wij? En hoe vaak hebben we geen tijd om te luisteren? Dus bij Eli zie ik een vorm van dienstbaarheid naar Samuel toe. Ik wil je leren hoe je met God moet omgaan. En dan heb je David natuurlijk. David die bemiddelt, ook een vorm van dienstbaarheid. Die bemiddelt tussen het volk Israël en Goliath. Doet hij heel bijzonder. Ik heb zo'n boekje ontvangen, er zijn meer boekjes van. Dat heet Omdenken. Dat is eigenlijk een Nederlands woord voor een goddelijk principe. Paulus die zegt namelijk, wat wij moeten hebben is de vernieuwing van ons denken. Nou, dat is omdenken ook een beetje. Een voorbeeld is uit het boekje. Toen de Israëlieten voor het eerst oog in oog stonden met Goliath, toen was hun eerste reactie, die is zo groot, die kunnen we nooit verslaan. En toen kwam David en die zei, die is zo groot, die kan ik nooit missen. Kijk, dat is omdenken. Als je probleem maar groot genoeg is, dan kijk je er niet meer overheen, maar dan zie je het staan. En dan ga je er ook tegenaan om te overwinnen. Dienstbaarheid je opstellen tussen God en zijn volk. Ook strijdbaar. En natuurlijk, het prachtigste voorbeeld van dienstbaarheid is Jezus zelf. Hij is de middelaar tussen God en mensen. En daarbij denk ik niet alleen aan vergeving van zonde, want dat is natuurlijk het allermooiste. Dat hij onze schuld gedragen heeft, onze zonde heeft vergeven, ziekte en dood heeft overwonnen. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan iets kleins. Hij wandelt daar met die Emmausgangers en die hebben geen idee dat het Jezus is. En dan staat er in je Bijbel, hij opent hun ogen, hij opent hun verstand, hij opent de schriften. En als alles open is, dan begrijpen ze eindelijk dat het Jezus is. Jezus stelt zich dienstbaar op velerlei wijze. Ik ga 2 teksten met jullie lezen. De ene die staat in Marcus 10 vers 45 en de andere staat in Romeinen 8 vers 34. En we beginnen even met Marcus 10 vers 45. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen, om te dienen. En dan schrijft Paulus in Romeinen 8 vers 34, Jezus Christus die gestorven is, meer nog die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons, doet voorbeden, stelt zich nog steeds dienstbaar op nadat hij alles al volbracht heeft aan het kruis. In de Bijbel is intercessie, dienen, pleiten, oorlog voeren, voorbeden doen, ook praktische hulpverlening, altijd weer een belangrijk item door de hele Bijbel heen. En nou komt er iets lastigs. Als wij die dingen niet doen die God heeft gezegd, dan beperken wij God in zijn mogelijkheden. Nou, stel je dat eens even voor vanmorgen. Hè? Mensen zijn dus in staat om God te beperken, die almachtige God. En de grootste, belangrijkste punt is daarbij nog, dat die mensen zich christen noemen. Gelovigen. Zij beperken God in zijn mogelijkheden. En hoe kan dat nou? Zij beperken God omdat ze simpelweg niet doen wat hij heeft gezegd. Kijk, als ik dat in een gesprek tegen iemand zeg, dan zegt hij: maar Kees, luister, zonder ons kan God het ook wel. Hij heeft ons niet nodig. Ik zeg: maar daar zit nou juist je probleem. Zonder ons was God al lang klaar geweest. Maar God heeft er vrijwillig voor gekozen om door middel van mensen tot zijn doel te komen. En die mensen noemt hij gemeente. Paulus schrijft erover in Efeze 3 vers 10, opdat thans door middel van de gemeente de veelkleurige wijsheid van God bekend zal worden gemaakt. Dat betekent dus dat God zich vrijwillig heeft beperkt om door mensen zijn doel te bereiken. En als die mensen niet doen wat hij zegt, dan beperken die mensen God. Dat is wat. Hoe beperken wij God dan? Laten we beginnen met hoe Israël dat deed. Als je kijkt in Exodus 19, vers 5 en 6, daar zegt God tegen Israël dat hij hen heeft uitverkoren om een volk van priesters te zijn, te midden van alle andere volkeren. Dus God zegt tegen Israël: ik kies ervoor om jullie te maken tot een volk van priesters, te midden van alle andere volkeren. Hoe lang hielden ze dat voor? Vol? Kort? Al een paar hoofdstukken na Exodus 19 krijg je dat verhaal van het gouden kalf. En dan blijft er één stam van priesters over. De stam van Levi, de Levieten. En de rest is volk van Israël. Dus in plaats van een volk van priesters is er één stam nog overgebleven van priesters. Dat was niet de bedoeling. De bedoeling was een heel volk van priesters. En eigenlijk zie je dat ook in de kerk van vandaag. In veel gemeenten. Er zit een volk van priesters, één stam. Maar er is een volk van God dat zich christen noemt. En dat komt op zondag naar de kerk. En voor de rest, ach, zien we het wel. Maar dat was niet het idee. Stel je even Jeruzalem voor. Midden in dat Jeruzalem is daar de burcht Sion. En als je in Sion woont, dan woon je automatisch in Jeruzalem. Maar als je in Jeruzalem woont, woon je niet automatisch in Sion. Nou, even naar deze tijd. Als je priester bent, ben je automatisch onderdeel van het lichaam van Christus. Maar als je lichaam van Christus bent, ben je niet automatisch allemaal priesters. En Gods idee is altijd geweest om een volk van priesters te hebben, te midden van alle andere volken. En toen Israël dat liet liggen, zei God: ik wil thans door middel van de gemeente tot mijn doel komen. Ik wil dat gaan doen wat ik altijd heb willen doen. Ik wil jou, jullie, wil ik inschakelen om priesterdienst te verrichten, je dienstbaar op te stellen tussen God en mensen, en dat op allerlei gebied. En dan merk ik dat wij net als Israël vaak God beperken. Israël deed dat door klagen, maar wij kunnen er ook wat van. Jacobus die schrijft in hoofdstuk 5 vers 9 van zijn brief: klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u een oordeel over u af. Klagen, mopperen, is dus niet ongevaarlijk. Je kunt een oordeel over jezelf afroepen. En wij Nederlanders, laten we wel wezen, kunnen er wat van. He, we klagen over het weer, het is te nat, het is te koud, het is te droog, het is te warm, het is van alles. Iedereen praat erover, niemand doet er wat aan. Dus wat heeft het voor nut eigenlijk? Niet zoveel. We bidden voor het eten, de deksels gaan van de pannen. We kijken erin en we zeggen: maar dat lusten we niet. Maar dat is gevaarlijker dan je denkt, weet je dat? Als je kijkt in Timotheus' brief, dan schrijft Paulus aan Timotheus: als je je voedsel onder dankzegging hebt aanvaard, is het geheiligd. Voel je wat het is? Als je het onder dankzegging hebt aanvaard, is het geheiligd. Nou moet je eten. Je kunt geen geheiligd voedsel weigeren. Kijk, als je dat veilig wil doen, moet je eerst onder het deksel kijken en dan bidden. Maar als je het zo doet als wij, dan moet je niet ongevaar. Met andere woorden, wij kunnen ook klagen, wij kunnen ook mopperen. En weet je wat vervelend is? Dan kunnen we ook nog zeggen: Kees, luister, broeder, zuster, luister. Zonder ons kan God het ook wel. Maar daar zit het probleem niet. Hij wil het niet doen zonder ons. En als je blijft klagen en blijft mopperen, dan lees ik in nummer 21 vers 4, dan krijgt de slang je te pakken. En wie wil er nou gepakt worden door de slang? Dus klagen en mopperen kan God beperken, maar er zijn nog meer dingen. Hoe kun je God nog meer beperken? In Psalm 78 vers 9, daar staat, zij trokken zich terug op de dag van de strijd. Moet je je voorstellen, hè? Je bent in gevecht gewikkeld en ineens trek je eens terug. Je maakt het niet af. Je strijdt in de naam van de Heer, maar je gaat niet door tot je de overwinning hebt bereikt. Je beperkt God dus. En let wel in Psalm 78, wie trokken zich terug? De Bijbel zegt de mannen van Efraïm. En Efraïm betekent dubbel vruchtbaar. Dus mensen met een dubbele portie, zoals wij vaak zo mooi kunnen zeggen. Wij hebben een dubbele portie, meer nog, we hebben de volheid. Die trokken zich terug op de dag van de strijd. Ze hadden gepraat, ze hadden plannen gemaakt. Ze hadden gezegd, we gaan de vijand overwinnen. En op het kritieke moment trekken ze zich terug. En hoe vaak hebben ook wij in onze gemeente op het kritieke moment ons teruggetrokken uit de strijd. In plaats van door te gaan tot de overwinning is behaald, hebben we het opgegeven. God zegt, ga door tot het gaatje, zei ik net al. Helemaal doorgaan, niet opgeven. En dan zijn er ook nog misschien mensen die zeggen, ja, maar goed, die mensen van Efraïm waren misschien slecht bewapend. Nee, je moet het maar eens doorlezen in Psalm 78. Ze hadden pijl en boog. Ze waren goed bewapend. Alleen, wat deden ze? Ze werden afvallig en ontrouw. En dan spreekt de Bijbel, hun boog werd een bedriegelijke boog. Letterlijk vertaald, een slappe boog. En als je boog van je gebedsleven, je stille tijd, als die slap is geworden, kun je geen pijlen meer afschieten. Dan wordt het een slap christelijk leven. En slappe bogen beperken God in het uitvoeren van zijn mogelijkheden. En dat brengt me bij de kern van mijn verhaal. En de kern van mijn verhaal is dit. Wat is nu de oplossing om echt dienstbaar te zijn? En het antwoord is, dienstbaarheid vindt zijn kracht in ruilen. Als het goed is, hebben jullie allemaal, zoals je hier zit vanmorgen, een keer gestaan aan de voet van het kruis. Of geknield. En je hebt opgekeken en je zegt, Jezus, ik kan het niet zonder u. Ik heb u nodig. Ik zou zo graag willen dat u verandering aanbrengt in mijn leven. Misschien heb je zelfs wel gezegd, uw koninkrijk komen. En toen klonk er ineens een stem vanaf het kruis. En die zei, maar dan moet jouw koninkrijk gaan. Ik wil ruilen. En hij zei, als je mij nou je oude bedorven natuur geeft, dan ruil ik met jou. En dan krijg je mijn goddelijke, heilige natuur. Ik wil ruilen. Ik jouw oude natuur, jij mijn goddelijke natuur. Zodat je staande kunt blijven, zodat je dienstbaar kunt zijn, zodat je niet ikgericht bezig bent, maar zodat je bezig bent zoals ik het heb bedoeld. En toen je dat deed, vond er een revolutie in je plaats. Revoluties in deze wereld veranderen meestal alleen de buitenkant. Maar een goddelijke revolutie verandert de binnenkant. En dan pas de buitenkant. Die begint van binnenuit. Een nieuwe geest in je binnenste. Een nieuw hart in je binnenste. Nieuwe mogelijkheden. Paulus die zegt dat heel mooi. Hij zegt in Romeinen 8 vers 2. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Hij zegt de wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt. Wij zitten, zoals we hier zijn, in een fase dat we zeggen, we zijn niet meer onder de wet. Maar deze wet is wat Paulus noemt de wet van de genade. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt. Heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Wat een mooie wet, hè? Wat een prachtige wet. Er zijn ook idiote wetten. Ik heb een beetje zitten googlen een tijdje terug. En toen heb ik, nou ja, Nederlands, we hebben ook rare wetten. Maar ik dacht, ach, dat is wat dichtbij, laat ik wat verder kijken. En toen ben ik gaan googlen wat voor lokale wetten ze hebben in Amerika. Nou, dat is eindeloos gek, hoor. Ik heb er een paar even opgeschreven. In Alabama mag je in de kerk geen valse snor dragen die tot lachen aanzet. Wie zou dat willen? En in Maine is het verboden uit een vliegend vliegtuig te stappen. Was je ooit op het idee gekomen? Dat is wel een wet. Dit is ook een hele bijzondere. In Arkansas mag een man zijn vrouw slaan, maar niet vaker dan 1 keer per maand. Goh. Nou ja. En in Vermont is het verboden onder water te fluiten. Mocht u daar ooit behoefte aan hebben gehad. En in Minnesota dient een man zijn hoed af te nemen voor elke koe die hij tegenkomt. En in Ohio is het voor huisdieren verplicht om 's avonds en 's nachts een rood achterlicht te dragen. Nou, nog eentje dan. In Norfolk mogen kippen voor 8 uur 's morgens en na 4 uur 's middags geen eieren leggen. Wat een wet, hè? Ik heb ze niet bedacht, hoor. Je kan er nog veel meer vinden. Je moet nou niet gaan zitten googlen, maar mocht je er eens een keer zin in hebben. Idiote wetten. En dan kom ik bij Paulus in Romeinen 8 vers 2 en denk, oh, wat mooi. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Nou, allereerst even, bestaat de wet van de zonde en de dood dan niet meer? Ja, natuurlijk wel. Kun je nog zondigen? Ja. Kun je nog doodgaan? Ja. Maar als je bent onder de wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft die andere wet van zonde en dood geen heerschappij meer over je. Laat me dat nog een beetje dichter bij je brengen. We weten allemaal wat de wet van de zwaartekracht inhoudt, hè? Alles valt naar beneden. Gewoon. Iemand zegt, hij viel van de trap. Ik denk, ja, hij kan er niet tegenop vallen. Hij kan er alleen maar beneden vallen. Dus de wet van de zwaartekracht is, alles valt naar beneden. Toch als je kijkt naar die grote vliegtuigen die daar opstijgen, dan overwinnen ze de wet van de zwaartekracht. En moet je daaruit concluderen dat de wet van de zwaartekracht niet meer werkt? Mag je niet uit concluderen. Zodra die motoren uitvallen, zakt het hele zaakje weer naar beneden. Maar er is dus een wet van de aerodynamica, die in staat is de wet van de zwaartekracht uit te schakelen. Zodra die wet van de aerodynamica niet meer werkt, werkt de wet van de zwaartekracht weer zichtbaar. Er is een wet in de Bijbel, de wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt. En zolang je bent in die genade, in die wet van die geest die in Christus Jezus leven brengt, hebben zonde en dood geen heerschappij, geen macht meer over jou. Kun je ze dus weerstaan? Is het waar dat je nu al eeuwig leven hebt? Ja, want de dood is overwonnen. Is het waar dat de zonde geen heerschappij meer over je voert? Ja, dat betekent dus, de heerschappij, de dwangmatigheid van het zondige, kun je weerstaan als je bent onder die wet van de genade. In Christus Jezus. Dat is wat Paulus zegt. Realiseer je nou, je bent gekomen in een nieuwe positie. In Christus ben jij die nieuwe schepping. En als je dat werkelijk bent, dan heeft er een goede ruil plaatsgevonden. En dan ben jij ook in staat om je dienstbaar op te stellen. Dan moet nog 1 stapje verder. Dit alles wetende, moet je nu ook weten wie jij zelf bent. Je bent niet meer die arme sloeber, die arme zondaar van vroeger. Maar je bent een nieuwe schepping in Christus. Dat betekent dus, je hebt een andere positie gekregen. Er heeft een ruil plaatsgevonden. Hoe kom je er nou achter wie je zelf bent? Je komt er alleen maar achter als je kunt belijden wie Jezus voor jou persoonlijk is. Ik neem je heel kort even mee nog naar Matteüs 16. Vanaf vers 16, daar vraagt Jezus aan zijn leerlingen: en wie ben ik volgens jullie? En dan zegt Simon Petrus: u bent de Messias, de zoon van de levende God. En dan zegt Jezus: gelukkig ben je Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. Let op. Op het moment dat Petrus zegt wie Jezus is, u bent de Messias, de zoon van de levende God, zegt Jezus: maar jij bent ook iemand. Je bent niet meer die oude Simon, je bent Petrus. Je bent een rots. Ik weet niet of jullie dat vast wel, jullie hebben het vast wel eens een keer gezien. Maar ik herinner mij nog een documentaire over het leven van de zalm. En de zalm die heeft de wonderlijke drang in zich om op een bepaalde tijd, eigenlijk bijna aan het eind van zijn leven, terug te zwemmen naar de plaats van zijn geboorte. Dus terug naar zijn oorsprong. En eigenlijk zouden wij dat ook moeten doen. Terug naar onze oorsprong. Realiseer je even dit. In het midden van je Bijbel staat het kruis. Als je vanuit dat kruis terugkeert naar je oorsprong, kom je allerlei strijd, moeite, zegeningen tegen. Maar uiteindelijk kom je in het paradijs waar de boom van het leven staat. Als je vanuit datzelfde kruis doorloopt naar Openbaring, naar het einde, krijg je hetzelfde. Je krijgt strijd, moeite, zegeningen en uiteindelijk kom je in Openbaring 2, waar de boom des levens staat in het paradijs. Met andere woorden, of je nu terugkeert naar je oorsprong of doorloopt naar je bestemming, in beide gevallen kom je terecht waar? In het paradijs. Dat betekent dus, de cirkel is rond, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Terugkeren naar je oorsprong is weer worden zoals God je heeft bedoeld. Doorlopen naar je bestemming is weer zijn zoals God het heeft bedoeld. Dat kruis staat dus centraal. Nou, die psalm. Die psalm doet er alles aan om terug te keren naar zijn oorsprong. Die psalm die gaat tegen de druk in. Hij zwemt tegen de stroom in. Hij overwint watervallen. Beren die hem proberen te vangen, die probeert hij te ontwijken. Hij doet er alles aan om zijn doel te bereiken. Hij geeft niet op. En de vraag is, durven wij dat ook? Durven wij door te gaan tot we daar zijn wat God voor ons heeft bedoeld? Als ik naar Jezus kijk, dan zie ik, als iedereen nee zegt, zegt hij ja. Hij hield vol tot het einde. Hij kwam terug op de plaats waar hij vandaan kwam. Hij ging van de hemel naar de hemel via de aarde. Om zoveel mogelijk mensen van die aarde mee te nemen naar de hemel. Zodat we allemaal bij hem zouden kunnen zijn. En dan zegt Jezus tegen zijn leerlingen: wie ben ik volgens jullie? En dan zegt Petrus: zal ik u eens wat vertellen? Voor mij bent u de Messias, de zoon van de levende God. Nou, lieve mensen, daar is moed voor nodig. Er is moed voor nodig om door te geven wat jij zelf van Jezus vindt. Het is veel makkelijker om te zeggen wat anderen ervan vinden. Ja, ik zit in een kerk en dat vinden ze ook en dat denken ze ook. Ik spreek met een oudere meneer en die zegt op de vraag van wie is Jezus voor je, of wat geloof je eigenlijk, was de vraag. Zegt hij, ik geloof hetzelfde als mijn kerk. Ik zeg, maar wat geloof je kerk dan? Hij is hetzelfde als ik. Ik zeg, wat geloof jij in je kerk dan? Hij is hetzelfde. Nou, dat schiet lekker op. Dat is een fijn getuigenis. Lieve mensen, het is zo super ernstig. Weet je waarom veel kerken leeglopen? Omdat veel mensen het alleen van horen zeggen hebben dat Jezus leeft. Maar ze hebben niet een persoonlijke ontmoeting gehad met Jezus. En zolang wij geen persoonlijke ontmoeting hebben gehad met Jezus, geldt ook voor ons, zijn we kwetsbaar. Dan hebben we het van horen zeggen. Maar op het moment dat we zelf gekozen hebben voor Jezus, weten we waarover we spreken. Want dan zijn we zelf nieuwe mens geworden. Dat maakt ons sterk. Meelopen en napraten is niet moeilijk. Maar een eigen relatie met God maakt dat je weet wie je mag zijn in Christus. Dat verandert echt alles. En dan zie je ook iets moois gebeuren. Op het moment dat jij vanuit je hele hart kunt zeggen wie Jezus voor jou is, zegt Hij tegen jou: Oké, maar jij bent ook niet niemand. Je bent niet nobody, je bent een somebody. Je bent niet een niemand, je bent iemand. Ik heb je gemaakt tot iemand die meetelt. Ik heb je niet afgewezen. En dat is wat hier ook gebeurt. Jezus zegt tegen Petrus: je bent niet meer Simon. Je bent Petrus, een rots. Op jouw getuigenis bouw ik mijn kerk. Bouw ik mijn gemeente. Ik laat je zien wie jij mag zijn. En dat brengt me bij het laatste van mijn verhaal. Heb je ook wel eens gedacht, als je aan het bidden bent of voorbeden doet, zou God mij nog wel horen tussen al die miljarden mensen? Wat een cacofonie van geluid moet het zijn voor de troon van God. Zou die mij nog wel zien staan? En ik heb het wel eens gedacht. Ik heb wel eens gedacht: Heer, ik ben nog lang niet aan de beurt. Er zijn al zoveel voor me. Maar weet je wat het geweldige is? God denkt niet in aantallen. God denkt in namen. Dat deed Jezus ook. Jezus zegt, luister, Johannes 10 vers 3. Hij roept zijn schapen bij hun naam. Voorbeden heeft te maken met het noemen van namen. Niet met het opsommen van alle problemen, maar met het noemen van namen. Zodra je een naam noemt voor God, kent Hij het verhaal wel wat erachter zit. Nog één voorbeeld uit het Oude Testament. Aan de hoge priester, die daar met de efod en het borstschild met de 12 stenen, met erop de namen van de stammen van Israël, binnenkomt in het heiligdom, geeft God aandacht. Zie je het voor je? Die hoge priester komt daar binnen, in dat heiligdom, efod, borstschild, 12 stenen op dat borstschild met de namen van de stammen van Israël. En dan staat hij daar voor God en dan doet hij eigenlijk niks anders dan God even wijzen op die namen. Wilt u even die namen weer in gedachten nemen? Wilt u zorgen dat de mensen die zich verschuilen achter die naam, wie die naam toebehoort, dat die gezegend worden aangeraakt door u. Wilt u dat nu doen? En als jij en ik de naam van de persoon voor het aangezicht van God brengen, kent God het verhaal. Nou wil ik niet wettisch overkomen, want in bidstonden zeggen mensen heel vaak: Heer, u weet wat er aan de hand is. Maar ik wil toch nog even noemen, die persoon heeft deze ziekte en dit is er aan de hand. Dat mag je rustig zeggen. Als je het weet, mag je het ook rustig zeggen. Maar in wezen geef je God geen nieuwe informatie. In Matteüs 6 staat een heel ontgoochelend bericht. Daar staat dat voordat je bidt, weet God toch wel. Dus je vertelt hem sowieso niks nieuws. Ik heb het zelfs gezegd, die lieve oude zuster in die bidstond, die op een gegeven moment zegt: lieve Heere God, zoals u zelf in de krant hebt kunnen lezen vanmorgen. Nou, dan heb ik alleen maar de gedachte: welke krant zou de Heere God lezen? Dan weet ik dat allemaal nog niet. Dus je hoeft God niet alles te vertellen. Maar als je mijn naam noemt, kent Hij het verhaal. En als je iets meer weet over die persoon, kan je het rustig zeggen. Hè? We zijn niet wettisch bezig, maar je rustig zeggen. Maar je hoeft niet alles uit te leggen. De naam brengt het verhaal aan naar binnen. Nou zeg ik er nog iets achteraan. En dat is heel belangrijk ook in je voorbeden. In het Hebreeuws, daar zeggen ze: zijn naam is Hij zelf en Hij zelf is zijn naam. Dus de naam van Jezus is gelijk aan de persoon van Jezus. Dat zit hem in het Oosterse denken. Dat betekent dus, als jij op dit moment iemand gaat zegenen, ver weg, in de naam van Jezus, door wie wordt die persoon dan aangeraakt? Door Jezus. Als je voor iemand bidt in de naam van Jezus, door wie wordt die persoon dan aangeraakt? Door Jezus. Daarom is het zo belangrijk dat je die naam noemt. De naam geeft het verhaal alweer. Zonder een naam ben je niemand. Toen Adam alle dieren een naam gaf, haalde hij al die dieren uit de anonimiteit. En iedereen heeft een naam. Noem die naam en zie hoe God daarmee aan de gang gaat als je die naam verbindt aan Jezus. En misschien ben je moe. Misschien denk je, ik strijd al zo lang, ik bid al zo lang, ik ben al zo lang bezig om dingen voor elkaar te krijgen en er komt geen oplossing en er verandert niks en ik heb het opgegeven en het zal mijn tijd wel uitduren. En God zegt vanmorgen tegen je, ik wil je verwachting vernieuwen. Ik wil je maken tot iemand die de toekomst weer stralend tegemoet durft te zien. Omdat je verwachting hebt dat ik binnenkom in de omstandigheden. Je bidt al zo lang, je bent moe geworden. Maar ik wil je helpen om niet op te geven. Om weer met een nieuwe passie aan de gang te gaan. En weer te doen wat ik van je verwacht. Zonder jou had ik het wel gekund, maar ik wil het doen door jou heen.